Zojuist is gelezen uit Hebreeën hoofdstuk 12. De redelijk bekende, mag ik hopen, eerste versen van dat hoofdstuk. En daar lezen wij en lazen wij zojuist. Daarom dan ook. En dat woordje dan verwijst eigenlijk terug naar het voorgaande. Dat wil zeggen dat wat nu verteld wordt, komt voort uit hetgeen hiervoor uiteengezet is. Dan, dat is altijd dat wat later volgt. Er gaat altijd iets aan vooraf. En hier gingen zelfs 11 hoofdstukken vooraf. 11 hoofdstukken waarin in het algemene samenvattend gesproken wordt samengevat dat wij als gelovigen op geen enkele wijze leven onder de beginselen van het oude verbond. Dat wil zeggen de Mosaïsche wet. Maar dat wij terecht zijn gekomen door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus onder het beloofde nieuwe verbond. Dat wil zeggen dat wat in het Oude Testament beloofd was. Dat nieuwe verbond waarvan uiteraard niet Aaron, maar waarvan de Heer Jezus Christus, de Messias dus, de middelaar, dan wel de hoge priester geworden is. De termen borg en middelaar worden in dat verband allebei gebruikt in deze voorgaande hoofdstukken. Men heeft in de christelijke traditie dat deze waarheid weggeredeneerd, eigenlijk, door te zeggen dat het niet gaat over het oude verbond, namelijk van Mozes, maar dat het feitelijk gaat om het judaïsme, om de Joodse godsdienst. En als je een beetje commentaar leest, een inleiding, ik weet niet van wie, maar dat was te lang geleden dat ik op de Bijbel school was, broeder. Maar een inleiding op de Bijbel, dan hebben ze het gewoonlijk over, het is geschreven tegen de judaïserende. De judaïseer, ik weet niet hoe je het spelt, het is niet een groot dicté hier, dus judaïserende christenen die de christenen proberen te brengen onder de Joodse wet. Maar ik moet u zeggen, het gaat maar niet over de Joodse wet, dat weten wij zeker, want er staat boven, even snel kijken, er staat boven hoofdstuk 3, Christus overtreft Mozes. Dat is niet Joods, hè? Voor de goede orde, dat schijnt ook niemand meer te weten, vooral de Joden zelf niet. Mozes was geen Jood, hè? Niet in religieuze zin, niet qua afstamming, echt niet. Hij was uit de stam van Levi en niet uit de stam van Juda. Hij was een Leviet, net als zijn broer, die geacht werd het hoofd van de stam van Levi te zijn, en daarom werd hij ook de hoge priester. Heb u die nog? Nou ja. Maar Christus overtreft Mozes. En voor de goede orde, boven hoofdstuk 5, ik hoef niet een bladzij om te slaan, daar staat Christus overtreft Aaron. Dat is ook zo, dat is wat beschreven wordt, wat het opschrift dan niet vermeld, maar opschriften, dat is maar zo kort mogelijk zinnetje, hè? Dus kan ook niet anders. Maar wat die opschriften niet vermelden is dat Mozes dus een type, een voorbeeld was van Christus, en dat Aaron, de priester, de hoge priester, eveneens een voorbeeld was van Christus. De ene met betrekking tot, laten we zeggen, koningschap. Wat moet je zeggen, politiek leiderschap. Koningschap. Iemand zei, maar dat staat niet in de Bijbel. Zegt, ja, ik heb één tekst daarvoor. Er staat ergens één tekst. Er wordt Mozes genoemd, koning van Israël. Maar dat even terzijde. Maar daar staat hij voor. En Aaron staat voor het priesterschap. En Christus is de vervulling van wat in Mozes en Aaron wordt uitgebeeld. Dat staat hier ook in deze Hebreeënbrief. En er staat ook uitdrukkelijk dat de wet in zichzelf, het oude verbond, niet het judaïsme, maar het mozaïsme, dat de mozaïsche wet in zichzelf niet volmaakt is, maar een aanleiding is tot een betere hoop, door welke wij, onder het nieuwe verbond, tot God naderen, dan wel het is een schaduw van toekomende goederen. En zelfs wordt over het nieuwe verbond gesproken als een betere tijd in vergelijking met de voorgaande tijd onder het oude verbond. Oude Testament was schaduwen, heet dat. Je kunt omtrekken, waarnemen, maar het is niet het ding zelf. Het is schaduwen, maar het nieuwe verbond, dat is wel degelijk het ding zelf, enzovoorts. Samenvattend wordt het nog gezegd in hoofdstuk 10. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En dat is een algemene uitspraak, omdat het niet alleen geldt voor die twee verbonden waar we het nu over hebben, maar het drukt zich ook uit op allerlei andere niveaus. God neemt de eerste mens weg en stelde de tweede mens, de tweede Adam, voor in de plaats, enzovoorts. Hoe dat ook zij, wij zouden dus een loopbaan lopen, dat was hoofdstuk 12... Wij zouden een loopbaan lopen waarbij wij zouden afleggen alle last en de zonde die ons wellicht omringt, om ons heen. En zonde betekent nog altijd gewoon dat wat mis is. Hè. Dat is niet een kunstje, niet een theologische vondst, maar dat is gewoon wat het woord betekent. Zonde is mis, ook in goed Nederlands. De andere keer ga ik daar weer dieper op in, ik heb me de tijd nou niet. Maar ik roep altijd spontaan, ja, als het zonde is, dan zit je zonder. Dat is het. Hè. Zonde is het zelfstandig naamwoord. En zonder is dan het bijbehorende voorzetsel. Maar dan gaat het mis. Zeg altijd. Mijn moeder riep dat altijd. Hè. Als er weer eens wat van de etenswaar op de grond viel, begin 50er jaren, kort na de oorlog. Iedereen was arm in Nederland toen nog. En we hadden nog nooit gehoord van het handvest van de rechten van de mensen. Want we hadden helemaal geen rechten. Je had alleen maar plichten. Maar goed, laat me zitten. Maar dan viel het op de grond en dan riep mijn moeder lang uit al, zonde. Wat zonde. Van die kostelijke melk. Alles was kostbaar trouwens, dus dat maakt verder niks uit. Maar ze heeft gelijk. Nee, met alle respect voor mijn moeder, maar die kende 5 talen of zo. 6, weet ik niet. Grieks, Latijn, Hebreeuws, een hele handel. Frans, Nederlands, Duits en weet ik het. Dus doe maar. Ze wist wat ze zei. Zonde is het, maar zo is het natuurlijk ook. Om ons heen, daar gaat van alles mis. Wij stellen dat vast, wij praten erover met elkaar. Dat is trouwens ook nieuws. Ik vind het altijd vreemd dat dat nieuws is. Men heeft mij verteld, nieuws is altijd slecht nieuws. Maar ja, volgens Murphy, u weet het is een wetenschapper, Murphy. U kent de met van Murphy toch? En van Archimedes en van Ohm en van Buisballot en van de Brugier, hoe heet die ook alweer? Ben ik altijd de naam kwijt uit de luchtvaart. Maar goed, de wet van Murphy kent u toch ook, hè? Die zegt dat alles wat mis kan gaan, gaat ook een keer mis. Je weet alleen niet wanneer. Alles gaat hier mis. Iedereen gaat dood, zal ik maar zeggen. Dat is hetzelfde. Alles gaat kapot. Zelfs een recorder gaat kapot. Al gaat die 15 jaar mee, broeder. Ja, sorry. Maar dan moet je weer wat anders. En, hè? Ja, en mijn contrabas viel ook uit elkaar, hadden we het over. Maar dat is alweer wat langer terug, maak je zich geen zorgen. Maar ja, alles gaat ooit een keer mis. Zie? Werpt toch een vreemd licht op een misdienaar. Maar. Maar dat is de wet van Murphy. Maar dat omringt ons. Maar eigenlijk zou dat geen nieuws moeten zijn. Dat er weer eens wat misgaat. Dat is vanzelfsprekend. Het nieuwe is alleen. Oh, was het gisteren? Oh, is het vandaag? Oh ja. Ja, gaat mis. Je wil kampioen voetballer worden of weet ik veel wat. En ja. Het balletje rolt even verkeerd en dan gaat het weer niet door, weet u wel. Dat is zonde. Ja, dat is wat in de wereld omzoekt. Of er komt een pandemie. Mooi woord. Overigens, maar toen maar. Weet ik veel. Men maakte zich ook in onze dagen druk over alles wat er mis is in de wereld. Vooral als het ver weg is. Dan maken wij in Nederland ons nog veel drukker daarover. Dag in, dag uit. Enzovoort. En oh jee, het wordt een half graadje warmer vandaag. Oh jee, wie heeft de waakvlam aan laten staan? Weet ik veel. Het gaat allemaal mis. Het zal wel, waarschijnlijk trouwens niet. Maar ja, Toma, dat is wat ons omringt, maar dat is onze wereld niet. Daar zijn we nou juist van verlost, uitverlost. En dat is wat de voorgaande hoofdstukken in het algemeen zeggen. Oude verbond, wet is gelegd op het vlees. Dat legt normen op aan de oude schepping. Het stelt eisen aan die aan de schepping gesteld zouden moeten worden. En er wordt vastgesteld dat het niet werkt omdat het niet kan. Het praktische nut van de wet. Ja, het praktische nut van de wet. Je kan erover filosoferen. Dat doet men ook. Daar filosofeert men over. Waarom heeft de mens een wet nodig? Calvinisten zijn er stellig van overtuigd dat wij als gelovigen een wet nodig hebben, omdat we anders niet weten hoe we leven moeten. Ze denken dus dat Calvinisten per definitie domme mensen zijn. Want er zijn er genoeg, ook in Nederland, die zijn niet Calvinistisch, maar die weten donders goed hoe ze leven moeten. Toch? Iemand zei, maar je kan toch niet zonder? Maar wat al die mensen dan die wel zonder leven? En gaat het met die wet dan beter dan zonder die wet? In de praktijk? Dat is toch niet zo? Dat kun je nou wel denken. En dan zeg ik hartelijk dank voor uw getuigenis, meneer. Want je weet nooit of je een broeder hebt of niet. Maar ja, dat weet je dan niet. Maar die vinden dan kennelijk voor zichzelf dat ze een wet nodig hebben. Dat ze voorschriften nodig hebben. Maar dat betekent dat ze zelf geen verantwoordelijkheid voor hun eigen leven willen dragen. Moeilijker is het niet. Maar ja. Wat uiteengezet wordt namelijk, niet alleen hier, maar ook in andere schriftplaatsen, met name ook in het bijzonder in de Romeinenbrief, maar ook bijvoorbeeld in een brief als de beide brieven aan Timotheus, is dat wet niet werkt. En in tegendeel, voor zover de wet een functie had, is het om aan te tonen dat die niet werkt. Denk je dat dat werkt, een wet? Denk je dat je de mens daarmee kunt verbeteren? Denk je dat je daarmee de evolutie een handje kunt helpen of zoiets? Nou, ga je gang. Dan zegt de heer, dan heb ik hier een wet voor je. Vind je het wat? Zeg het maar. Nou, Mozes moest het voorlezen, staat er. En dan moest hij aan het volk vragen wat ze ervan vonden. Staat allemaal staat allemaal in de Bijbel. En dan roept het hele volk. Het moet overdovend lawaai geweest zijn, maar ze riepen, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Nou, we leven nou een jaartje of hoeveel is we verder, 3.500 jaar verder. En wat is er van terechtgekomen? Ze hebben het niet gedaan. Nemen ze dat kwalijk? Nee, zegt de Bijbel, het kan namelijk ook helemaal niet. Maar dat heb je nu toch hopelijk gezien, dat het niet kan. Je hebt wat anders nodig. Een mens heeft niet wet nodig, maar het tegenovergestelde. Hij heeft genade nodig, omdat hij niet anders kan dan zondigen. Dat is het beroemde verhaal van de appelboom. Als de appelboom wat doet, dan brengt hij appels voort. En als hij dat niet doet, ja, dan doet hij het niet. Dan deugt hij nergens voor. Hij doet het. Is hij kapot? Ja, hij doet het niet. Hij wil niet opstarten. En verder ook niet. Ja, dan. Dan. En hoe is dat met een zondaar, als hij wat doet? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Hij is een zondaar, en dan gaat hij wat doen. Wat doet hij dan? Zondigen. Dat is het. Waaruit weer te besluiten valt dat Adam al een zondaar was voordat hij zondigde. En dat staat ook in de Bijbel. Er staat dat hij tot de aarde wederkeert, omdat hij tot de aarde zou wederkeren, omdat hij daaruit genomen was. Hij was uit de aarde aards. En dus keerde hij tot de aarde weder. En als u dan zegt, maar hij keert toch tot de aarde weder omdat hij gezondigd had, omdat hij zondigde, zeg ik, nou, dat zei ik toch? Zeg ik wat anders dan? Hij was een zondaar. Hoe weet je dat? Nou, omdat hij zondigde. En met ons is het precies hetzelfde. En met onze kinderen en kleinkinderen, zal ik maar zeggen. Eerst zijn ze nog zo leuk en zo onschuldig. Daar gaat ook van alles mis, maar laat ik daar maar niet op ingaan dan. Maar toe maar. En als ze dan niet meer zo onschuldig zijn, dat komt omdat ze wakker worden. En dan wordt de zonde in hen ook wakker, enzovoorts. En dan leren ze de betekenis van het woordje nee. En dan, want dan zijn ze twee, heb ik begrepen. Maar sommigen weten dat al eerder, hoor. Toe maar. Het zit er gewoon in. Dat opstandige enzovoorts. Dat afwijkende. En dat afwijken, ja, dan gaat het mis. Dan is het mis. En dat is zonde. Nou ja, het is de natuurlijke gang van zaken. De wet is gegeven opdat de zonden te meerder worden. Staat er. Of nog korter, door de wet is kennis der zonde. Nee, niet der zonden. Dat is wel zo, maar dat staat er zo niet. Door de wet is kennis der zonde. Enkelvoud. Dat is niet een zondige daad, maar dat is de zondige natuur van de mens. En dat omringt ons, dat kleeft ons aan, heet dat, enzovoorts. Maar er staat, wij zouden afleggen die last. Oh, dat is inclusief de last van de wet. Dat weet ook iedereen, maar het wordt altijd weggeredeneerd. Hè? De Heer zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Waar zouden ze nou zo moe van geweest zijn? Of waardoor zouden ze nou zo belast geworden zijn? Dat is toch van dat religieuze leven, met al zijn verplichtingen. Dat zou men afleggen. En daar word je moe van. Zie? Ik weet wel, de gangbare verklaring is dan dat je vermoeid en belast bent omdat je een zondelast, dat is een bestaand woord, een zondelast zou meetorsen. Nou, ik ken zondaren zat die daar echt niet onder gebukt gaan, hoor. Toch? Hoezo? Ja, dan neemt de Heer dat weg. Dan valt niks weg te nemen. Ze gaan er niet onder gebukt enzovoorts. Nee, die last, dat is die last. U kent het verhaal van ene Maarten. Nee, niet Sint Maarten, maar meneer Luther, weet u wel. Maarten Luther. Wat hij allemaal gedaan heeft om vergeving van zonde te ontvangen. Totdat hij gewoon zijn Bijbel las en geloofde wat er stond. En zei met de apostel Paulus mee uit Romeinen 3. Wij geloven dus dat de mens gerechtvaardigd wordt uit genade alleen en zonder de werken der wet. Hebben we het nog? En daarna keerde hij zich tegen nog een ander systeem om vergeving van zonde te ontvangen. Dat was tegen de aflaatverkoop. Want ja, je kon gewoon een briefje kopen en er stond dan op dat het goed was voor vergeving van zonde of zoiets. Hè? Dat weet u toch? Toen begon zogenaamd de kerkhervorming. Officieel is dat, bedoel ik. Hè? Officieel, 95 stellingen. Ik geloof niet dat ik ze alle 95 ooit gelezen heb. Want ik vind het stom vervelend om te lezen. Het gaat allemaal maar over één ding. Namelijk over die verkoop van vergeving van zonde. Het is alleen maar tegen de aflaatverkoop. Hoe je in vredesnaam dat 95 keer kunt formuleren. Eerlijk gezegd, dat interesseert me niet. Dat is me veel te ver. Ik kom daar niet door door dat soort dingen. Maar het drukt misschien toch uit hoeveel moeite de man gedaan heeft om van zijn religieuze belasting, zijn vermoeienissen, af te komen. Hij ging eronder gebukt. Zie? Nou, voor religieus bedoel ik. En daar zou men van verlost worden. Van al die verplichtingen die godsdienst aan de mens oplegt. Dat was de bedoeling. Zie? De bedoeling was dat men door kennis van de wet en ervaring met de wet, door eventueel, als het dan helemaal moet, door het proberen van te leven volgens die wet, te komen tot de conclusie, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? U weet toch wie dat riep? Dat was Paulus, ja, die dat riep, in Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij... En hij had het daarover, over dat verbond, de, Hoe noemt hij dat ook alweer? Het verbond van... Ik moet hem even opzoeken. Hij noemt het het verbond van... Het oude verbond is dat. Hij noemt het de wet der zonde en des doods. En hij zegt, dit is Romeinen 7, 8 is het inmiddels. Romeinen 8 vers 2. Daar zegt hij, want de wet des geestes en dus des levens, wat gewoon twee keer hetzelfde is. De wet des geestes, des levens, in Christus Jezus, die heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want de wet is een bediening des doods, heet het. Dat is 2 Korinthe 3, waar die uitdrukking letterlijk gebruikt wordt. En wat Paulus hier feitelijk zegt, is dat hij pas in de praktijk, want hij heeft het over de praktijk van zijn leven, zijn levenswandel en het lopen van zijn loopbaan, om zo te zeggen, dat hij pas in de praktijk van zijn leven vrijgemaakt is van de heerschappij, de druk, de belasting van de wet, doordat hij geleerd heeft te leven volgens de beginselen van het nieuwe verbond. Van de wet des geestes des levens. Jacobus noemt dat de volmaakte wet die der vrijheid is. Hebben u dat nog? Oud en nieuw verbond tegenover elkaar. Wat Paulus met name daar in Romeinen 7 en dan hier in het begin van Romeinen 8 samenvat, is het verschijnsel dat je wel theoretisch kunt leren dat wij verlost zijn van de wet, omdat de Heer der zonde en der wet gestorven is en daarmee ons verlost heeft daarvan. In de praktijk blijkt dat geen mens daar iets aan heeft, om de dood eenvoudige reden dat hij dan niet meer weet hoe hij leven moet. Dan heeft hij geen normen en waarden meer. Waarden en normen? Oh. Normen en waarden. Die heeft hij dan niet meer. Het punt is dat er wat anders voor in de plaats moet komen. En dat is het probleem van waarschijnlijk de meerderheid van allen die zich christenen noemen. Ze hebben nog wel enige notie dat ze door de wet niet zalig kunnen worden. Maar voor het praktische leven van alle dag hebben ze geen alternatief. En het alternatief is het tegenwoordige werk van Christus, waarvan ik om de 14 dagen waarschijnlijk hier roep dat men dat niet weet, wat het tegenwoordige werk van Christus is, omdat men het systematisch en theologisch heeft weggeredeneerd. Want het tegenwoordige werk van Christus bestaat uit zijn hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Hij zit op de troon, niet der wet, maar der genade. Hij geeft genade. Maar het probleem van velen is dat ze geen genade willen. Bovendien, religie veronderstelt in alle gevallen dat men iets moet doen om iets te verwerven. En als je dan toch genade moet krijgen, dan moet je er eerst hard voor werken. Wat niet kan natuurlijk, dat is zelfs taalkundig onmogelijk. Maar ja, theologen staan nergens voor, hoor. Heb je dat nog? Je moet je eerst kwalificeren voordat je eventueel genade kunt ontvangen, is het idee. En je mag dus ook genade niet zomaar aan iedereen aanbieden, want dan krijg je een te ruim aanbod van genade, heet dat in het jargon. Dat heb ik niet verzonnen, hoor. Dit is officieel. Dit is. Kortom, men wil geen genade. En ik heb iemand gekend die zich evangelisch noemt. Die zei gewoon tegen mij, nee, de bedoeling is dat we onder de wet leven. En waar we dat niet kunnen en waar het dan fout gaat, daar ontvangen we genade. Mijn advies was, nou, houd er dan maar mee op met onder de wet te leven. Want waarom zou je die moeite doen als je voor de rest dan toch genade krijgt? Waarom zou je gaan werken voor een salaris als de overheid je toch een minimum of een bepaald bedrag aan inkomsten garandeert? Waarom moet je er dan wat, weet je wel, dan ga je wat verdienen, neem je een job, dan verdien je wat en dat wordt er afgetrokken van je uitkering. Ja, dat schiet niet op. gaat dan niet werken. Ik zei, dan ga je toch niet werken. Nou ja, toch of niet? Ja, dat zou je wel moeten, want je moet... Ja, dat kan je nou wel zeggen. Maar wie gaat dat doen? En welke bevrediging geeft dat dan eigenlijk? Dat schiet toch niet op? Nou ja. Maar de wet is daar niet voor. Dat is wat uitgelegd wordt. Dat is niet om de mens te verbeteren of je laat staan dat het de basis zou zijn van de christelijke ethiek. Zoals die man... Jij bent begonnen met die bijbelschool aan te halen. Heb ik u dat wel eens verteld? Moest ik... ik was docent daar. Maar goed. En dan moest ik, ik geloof dat ik wacht moest lopen bij tentamens of zoiets. Want ik had er verder niks mee. Dat is echt waar. Want ook bijbelschoolstudenten schijnen van elkaar af te kijken. Dat is mis. Maar ja, het is toch zonde. Als je het niet... Nou ja, laat me zitten. En goed, maar daar was ik dus bij. En toen was de eerste vraag... Het vak was ethiek. Ja, ik... doe maar. En de eerste vraag was, wat is de basis van de christelijke ethiek? En tot mijn verbijstering moest men als antwoord geven, de wet. Ik ben er nooit meer overheen gekomen. Ik heb het er ook niet zo lang mee gemaakt daar trouwens. Maar toen, de wet? Nee, de basis van de christelijke ethiek, dat wil zeggen... levenswandel in de praktijk, dat is niet de wet, dat is genade. Het is precies het tegenovergestelde. En als vraag 1 al niet deugt, ja, er zullen wel 10 vragen geweest zijn, dan denk ik maar vooruit. Maar ja, wat klopt er dan nog wel? Wat voor zinnen heb je dan nog te melden? Dan ben je toch compleet helemaal de draad kwijt, helemaal de weg kwijt. De basis van de christelijke ethiek, deze Hebreeënbrief legt het uit, is wij leven onder het nieuwe verbond, we hebben een troon der genade, Christus regeert in genade, de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Heb je dat nog? Zal ik het langzamer zeggen? Johannes 1, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Merkt u ook dat er een woord ontbreekt in die zin of niet? De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Welk woord ontbreekt er nou? Het woord leugen ontbreekt. Want het is pas echt een volle tegenstelling als het is wet en leugen tegenover genade en waarheid. Dan heb je de dubbele tegenstelling. Dat staat er niet. Maar het wordt dus geïmpliceerd. Dat hangt samen met de cursus begrijpend lezen. Het zal wel deel 3 zijn langzamerhand, maar toe maar. Maar het is echt zo. Zie? Kortom, wij leven onder een nieuw verbond. En wij leven dus niet uit de werken der wet, maar uit geloof. Nadat dat 10 hoofdstukken lang in de Hebreeënbrief uiteengezet is... Ik probeer daar dus niet op in te gaan. Maar nadat dat 10 hoofdstukken lang uiteengezet is... op tamelijk leerstellige, dogmatische wijze... waarvoor vriendelijk dank... hebben wij dan nog hoofdstuk 11. Want de vraag is natuurlijk... maar hoe ziet dat er dan uit? Nou ja, het heet leven uit geloof. Dat is de term uit de laatste verse van hoofdstuk 10... Leven uit geloof, dat wil zeggen vertrouwen op wat de Heer ons leert in zijn woord... en wat hij ons bekendgemaakt heeft. En dan krijgen we het beroemde hoofdstuk 11, dat is beroemd. Hoofdstuk 1 tot en met 10 niet hoor. Hoofdstuk 11 is beroemd omdat wij daar krijgen voorbeelden... natuurlijk uit de Oud-Testamentische geschiedenis... van mensen die uit geloof geleefd hebben... waarvan sommigen ook niet onder de wet leefden, want het begint met Abel in hoofdstuk 11 vers 4. Door het geloof heeft Abel, en daarna in vers 5, door het geloof is Henoch, want de Grieken kunnen de A niet schrijven, Nee, wel zeggen, maar ze schrijven hem niet. Hè? Dus het was één nog, wordt het dan. Maar het was één nog. En die leefde niet onder de wet. En dan heb je vervolgens vers 7. Door het geloof heeft Noach. En daarna vers 8. Door het geloof is Abraham. Men noemt die lui geloofshelden. Door het geloof is Abraham. En nog een keer door het geloof is hij. En door het geloof, vers 11, heeft ook Sarah. En die allen leefden echt niet onder de wet. Dat hoef je niet te beargumenteren. Want de wet is gegeven aan Israël, maar Israël bestond nog niet, toch? En de wet ook niet. Dat zal nog enige eeuwen op zich laten wachten. En dat is nog een understatement ook. Want vanaf de dagen van Abel was het altijd nog pak en beet 2.500 jaar. Voor de dagen van Mozes en de wetgeving op de Sinaï. En van Abraham was het altijd nog 400 jaar of zoiets. Gaat me nou niet om precies, maar zoiets is het. Hè? Abraham leefde pak en beet 2000 voor Christus. En de wet kwam pas 1600 voor Christus. Nou, iets later, niet veel, maar iets later, denk ik. En in de algemene, in de traditionele christelijke chronologie houdt men het erop dat het pas 1200 voor Christus was. Dus dat is heel laat. Maar er was nog geen wet, dus die leefde niet onder de wet. En toen zei de Calvinist, ja, wat moet een mens beginnen als hij geen wet heeft? Ja, dat is dan jammer voor Abraham, maar die had hem niet. En Noach ook niet. Maar Noach vond wel genade in de ogen des Heren. Heb je dat nog? En later als mensen onder de wet leefden, vonden ze ook genade in de ogen des Heren. Daar deed de wet niks aan toe of af. Ik herinner me zoiets als, ik herinner me toevalligerwijs, herinner ik mij Gideon. Die werd aangesproken door een engel des Heren. En daarna zei hij, ja, indien ik dan genade gevonden heb in uw ogen, kunt u mij misschien ook een wonder doen, een teken. Indien ik dan genade gevonden heb in uw ogen. En die kunt die uitdrukking toch wel, die komt wel vaker voor. Indien ik dan genade gevonden heb in uw ogen. Maar die leefde officieel wel onder de wet. En toen trok zich niemand daar wat van aan. Vandaar dat de Midianieten kwamen en wie er nog maar meer over het land kwamen, weet u nog? In die dagen. Er zijn twee dingen staan naast elkaar. Als u het zeker wil weten, moet u even naar Galaten hoofdstuk 3. Waar heel mooi, heel systematisch staat. Er niks subjectiefs aan, dat is gewoon objectieve taal. Daar staat, er was een verbond die de Heer met Abraham sloot. En dat hield in dat geloof gerekend werd tot gerechtigheid enzovoort. En God deed aan Abraham belofte met betrekking tot Christus. Dat wil zeggen met betrekking tot zijn zaad, Abrahams zaad. En in hem en u zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. En dan staat er, en 430 jaar later kwam de wet en die doet er niks aan toe en die doet er ook niks aan af. Dat staat los van elkaar. Dat heeft met elkaar niks te maken. Nou ja, causaal heeft het niks met elkaar te maken. Het is alleen zo dat de wet, maar dat is dan één hoofdstuk verder ingelaten, dat de wet illustratief is voor de vervulling van dat verbond, de beloften aan Abraham. Dat wil zeggen, de wet illustreert dat. Heb u dat nog? Geeft de plaatjes bij. Maar de wet draagt er niks aan bij. De rechtvaardigheid, de zaligheid, de verlossing, verzoening, hoe het ook maar heten mag, komt niet door de wet, is volstrekt onmogelijk, staat er. En dat kan een kind begrijpen. Alleen, wat voor alternatief is er dan? Soms denk ik, de vloek is eigenlijk deze, dat wij kinderen, ik zeg wij kinderen, ik identificeer me daar ook mee, wij kinderen worden opgevoed met wet. Wij moeten dit, wij moeten dat, wij moeten op tijd naar bed, wij moeten op tijd de handjes wassen en plassen en voor het eten en weet je veel wat wij allemaal moesten enzovoort. En toen ik 4 jaar was, moest ik naar school, ben ik de jaren onder gebukt gegaan. talloze jaren. Laten we zitten. En zo, wij moesten van alles en je moest je houden aan allerlei regels. Anders kwam er niks van je terecht, heeft men mij verzekerd. Dan gelijk. Maar toen maar. Maar ja, geef me maar meteen toe. Dat maakt verder ook niks uit. Maar je moet van alles. En dan kom je bij de Heer. Of je denkt aan de Heer. En dan wat denk je dan? Dat je van alles moet, toch? En dat is nou zo jammer, hè? Het is Bijbels, hoor, wat ik nu vertel. Het is Bijbels. Het is volstrekt Bijbels. Staat ook in Galaten 3. Nee, het is Galaten 4 inmiddels, geloof ik. Daar staat: de wet is voor kinderen. Dat betekent dat je, als je volwassen wil worden, dan moet je je eerst ontdoen van die wet. Voor dat doel is de puberteit uitgevonden, denk ik wel eens. Maar goed, zoiets dan. Maar het is wel waar, men moet dan de verantwoordelijkheid leren dragen voor het eigen leven. En wij ouders houden dan ons hart vast. Meer nog misschien onze grootouders. Wij grootouders houden dan ons hart vast. Hoe zal dat zijn? Hoe moet dat gaan? En waar komt die rotzooi toch vandaan? Zegt het lied. Hè? We hebben het toch maar niet opgenomen in de bundel. Maar zoiets. Maar dat moet wel. Wil je volwassen worden, dan moet je de verantwoordelijkheid op je nemen voor het eigen leven. Voor dat doel heeft de overheid de verantwoordelijkheid voor onze levens naar zich toegetrokken, zodat we daar altijd terecht kunnen als het fout gaat. En daardoor blijven we altijd kinderen en onvolwassen. Maar wij moeten wel politiek betrokken zijn, ons bezighouden daarmee enzovoort. En dat er dus van democratie niks terechtkomt in de praktijk. En dat de democratie dus op zijn laatste benen sloft. Ja, roep ik al jaren trouwens, al voordat dat men langzamerhand in de seculiere wereld, om zo te zeggen, ook tot die conclusie aan het komen is. Want zo gaat het. En voor dat doel dragen we dus nu de verantwoordelijkheid voor ons land over aan Brussel. Want daar is niks democratisch aan de Europese Unie. Dat weet u toch? Dat is niks democratisch. Die mensen worden niet gekozen. Echt niet. Dus vooruit maar weer. Zo gaat dat en dan zo raken we dat kwijt. En zo wordt democratie uitgehold, zegt men. Ja, dat is misschien ook. Misschien is dat ook wel goed. Ik weet het, dit is mijn zaak niet. Maar misschien is dat ook wel goed. Want wie draagt er dan nog verantwoordelijkheid? Niet eens voor het eigen leven. En moet je dan wel verantwoordelijkheid dragen voor het land, voor het volk? En zo. We verdwalen nu in de grondslagen, zal ik maar zeggen. Grondvragen zou beter geweest zijn van de filosofie. Namelijk, wat is belangrijker, het individu of het collectief? Is de samenleving verantwoordelijk voor mijn leven of ben ik verantwoordelijk voor de samenleving? Moet ik vragen wat het land voor mij kan doen? Of moet ik vragen wat ik kan doen voor het land? Dat was JFK, dat weet je toch. Hè? De heer Kennedy, ken u die? De heer, die zei dat bij zijn verkiezingen. Vraag niet wat het land voor u kan doen, maar vraag wat u kunt doen voor uw land. Maar dat is de klassieke vraag. Is een mens een kudderdier en is hij ondergeschikt aan de gemeenschap? Aan het geheel? Of is het andersom? Is een mens een individu en is de samenleving daaraan ondergeschikt? Dat kan je zomaar niet beantwoorden, zo'n vraag. Maar als u vindt dat ik natuurlijk ver buiten mijn onderwerp kom natuurlijk. Oké, dan vragen we dan. Moet je vragen wat de gemeente voor jou kan doen, of moet je vragen wat jij kan doen voor de gemeente? Moet je eerst voor de gemeente zorgen en dan komt het met jou goed, of moet je eerst voor jezelf zorgen om daarna te kunnen bijdragen aan de gemeente? Nee, ik bedoel niet de gemeente Oldebroek. Ik bedoel, is dit gemeente? Nee, dat is Elburg hier, hè? Gemeente Elburg. Weet ik het. Ik bedoel de gemeente, namelijk het lichaam van Christus, de ene algemene. Daar weet ik wel het antwoord op. dan gaat het echt om het individu. Want dat collectief, de gemeente als eenheid, dat is wel van belang, maar die eenheid, die maken wij niet. Die eenheid, daar hebben we deel aan en wij worden alleen geacht te bewaren, te behouden. Staat er, dit is Efeze 4, de eerste verse, u benaastigende te behouden de geestelijke eenheid door het verbond des vredes. Dat is mijn vertaling. Wat doen we? Door het nieuwe verbond namelijk. U te benaastigende te behouden de eenheid des geestes. Niet tot stand te brengen, maar te bewaren. En weet u wat? Er staat een paar versen verder. Zoek hem toch maar even op met mijn hand bij Hebreeën 11. Er staat namelijk... Dit was Efeze hoofdstuk 4. Dan wordt met nadruk gesproken vanaf vers 3 over de eenheid van de gemeente tot en met vers 6. Maar dan staat er maar aan elk een van ons, dan kom je bij het individu, bij de enkeling. Aan elk een van ons is de genade, want dat is de basis van de christelijke ethiek, is de genade gegeven. Naar de madegave van Christus. En dat gaat dan verder in vers 11. En dezelfde Christus namelijk heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars enzovoort. Dat wil zeggen, daar gaat het over individuen, enkelingen, personen dus, met hun eigen individuele verantwoordelijkheid binnen het geheel. Kijk, wij zijn gelovigen, maar wij zijn niet collectief tot geloof gekomen. Zo van Jan, Piet en Klaas en Marietje gaan jullie allemaal mee, want dan gaan we tot geloof komen. Waar komen we? Tot geloof komen. Heb u dat? Nee, toch? Ik weet niet hoe u dat hebt en hoe het u overkomen is. Maar ik kan dus alleen maar voor mezelf spreken en wat ik om mij gezien heb. Dit is een volstrekt persoonlijke, bedoeld is individuele aangelegenheid. Dat vraag je niet aan een ander of zo. Je gaat op je knieën voor de Heer. Liefst heet dat in je binnenkamer, om wat Bijbelse termen te gebruiken. Dat doe je alleen, dat is je individuele persoonlijke keuze. Pas daarna word je in een huisgezin gezet. Met dank aan Psalm 68. Hoe komt hij daar nou weer bij? Nou ja, dat zit achter dat vers opgevaren zijnde naar de hoogte. Heeft hij de gevangenis gevangen genomen? Ik heb hem niet gelezen, maar die komt uit Psalm 68. En daar staat dat hij ons zet in een huisgezin. Hij plaatst ons in een geheel. Zo staat het in de vertaling. Ik doe mijn best er niet naartoe te gaan, want ik wou het nou ook weer niet zo moeilijk maken. Maar het idee blijft dat wij zelf individueel tot geloof komen. En individueel, wij zelf zijn verantwoordelijk voor onze eigen levens en voor een loopbaan die wij zouden lopen. Daarom vinden wij, terugkerend naar Hebreeën 11, vinden wij voorbeelden van leven uit geloof. Dat zijn allemaal individuen die in een bepaalde relatie stonden tot de Heer. De Heer sprak tot hen blijkbaar. De Heer vroeg hen iets en dat is dan wat zij deden. Zij werden door goddelijke aanspraak vermaand, staat er. Nou ja, dat staat over Noach, letterlijk zo. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak, God had hem aangesproken, vermaand zijnde heeft hij van de dingen die nog niet gezien werden, en dus over de toekomst, heeft hij de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Hij deed het. En als hij het had moeten hebben van het collectief, van de gemeenteraad, of hoe dat maar heten mag, de kerkenraad, kan ook. Als hij het daarvan had moeten hebben, was er niks van terechtgekomen. Kent u dat? Heb je die ervaring nooit gehad? Dat u hebt een idee, u vindt het zelf briljant, u hebt een goed idee. Je legt het de commissie voor, of het bestuur, of wie dan ook. En je weet toch wat er nou gebeurt? Dit is Nederland nog toch, hier ook, hè? Je weet toch wat er dan gebeurt? Dan gaat je kop eraf. Dan word je meteen afgerend, word je meteen verteld dat er geen denken aan is, dat het niet kan. En dat durven ze niet te zeggen, want dat is niet tactvol genoeg. Ze hebben allemaal een cursus gehad, dus dan leren ze van... Nou, we nemen het mee in ons overleg. En volgende maand of volgend jaar nemen we het mee. Wij zullen er naar kijken. Dat is een vriendelijke variant op... we zien wel, maar het betekent... Forget it. Gaat niet door. En hoe je het nou wel geregeld moet krijgen, iets geregeld moet krijgen in dit land, ik zou het je niet kunnen vertellen. Je moet gewoon geluk hebben. En je moet kruiwagens hebben. Kruiwagens, weet je wel. En nou is de vraag, waar kun je die krijgen? En dan zeggen, die kun je niet krijgen, die kosten een boel geld. En meer zal ik het niet uit de school klappen. Want iedereen moet zijn eigen leven maar leiden. Maar zo gaat het ongeveer toch. Wat een flauwe corona. Maar wij zijn individueel. Wij als gelovigen zijn individueel verantwoordelijk. Wij hebben een plaats in het lichaam van Christus. Hoe dat maar heten mag. En we hebben de gaven ontvangen. En zoals het dan staat, of in 1 Korinthe 12, of in Romeinen 12. Dat doet er nou niet toe. Efeze eigenlijk ook, zou je mee moeten tellen. Wat je met je gaven moet je besteden. Staat er dan in de Statenvertaling van Romeinen 12. Zo laat ons die gaven besteden enzovoort. Meer valt daar ook niet over te zeggen. En er staat ook nergens welke gaven je dan ontvangen hebt en wat dan je verantwoordelijkheid is. Dan moet je zelf achter zien te komen. Dan moet je zelf proeven, staat er, enzovoort. Maar dat gaat niet via het collectief. Zie? Ik weet wel dat je je loopbaan zou lopen, dat is er straks dus ook gelezen, dat je loopbaan zou lopen die je voorgesteld is, nou, er staat ons, maar niet omdat het collectief is, hè, maar het is ook omdat het voor ieder van ons geldt, naar het voorbeeld van die zogeheten geloofshelden uit het Oude Testament en dus uit hoofdstuk 11 hier. En laat ons die loopbaan lopen die ons voorgesteld is. En daarbij zouden wij zien op de overste leidsman en volleinder des geloofs. Dat woord overste leidsman is altijd een wat ongelukkige vertaling. Heb u dat dan ook? Dan vraag je je af, wat zou dat nou wezen in het Grieks? Overste leidsman. En het antwoord is archegos. En arche betekent zoveel als de eerste... In rangorde, maar ook in volgorde. Dus men heeft het eigenlijk twee keer vertaald. Eén keer met overste en één keer met leiding geven. Iemand die voorop loopt. Overste leidsman. Heb u dat? Ja, zoals in aartsengel, archangel en aartsvaders enzovoort. Dat is eerste, dat betekent het eigenlijk. Maar het is eerste in rangorde, dat wil zeggen van bovenaf, de eerste, de hoogstgeplaatste. Maar ook in volgorde, dat wil zeggen, dan is het degene die voorop loopt. Heb je dat? En de weg wijst en dus degene die nagevolgd zou moeten worden. Omdat hij hoger in rang is en dat hij voorop gaat. De echte legeraanvoerder die gaat voorop. Nadeel is dat hij dan het eerste een kopje kleiner gemaakt wordt. Dus hoe dat in die oude veldslagen altijd ging. Nou, de echte aanvoerder stond op een heuveltje te kijken. Hoe het ging, daar beneden in Waterloo, zal ik maar zeggen. Hè? En bij Catterbra. Nou ja, die Napoleon, zo groot was hij nou ook weer niet. Dus dat was wel handig dat hij wat hoog... Maar toen maar. Maar dan kijk je van... Heb je die films niet gezien? Want als je een film ziet over een veldslag... uit welk jaar dan ook maar... dan zijn altijd de leiders die staan boven... of staan eventueel met een verrekijker... als die tenminste al uitgevonden was... staan ze te kijken wat er gebeurt. Ze blijven buiten schot, heet dat. En dan kunnen ze goed argumenteren. Want ja, er moet toch een leider zijn. Maar eigenlijk hoort hij voorop te gaan. U weet wel. Dat schijnt nog ouder te zijn. Maar zo hoort dat. En normaal gesproken was dat dan ook de koning. Als legeraanvoerder. Want als je niet een leger kunt aanvoeren, kun je geen koning zijn. Daarom heeft een beetje koning tot in onze dagen een reeks militaire rangen en een kast vol militaire uniformen. Van de luchtmacht, de zeemacht, de marine heet dat, en de landmacht en nog zo wat, toch? Ja. Ritueel, maar het herinnert nog aan hoe het eigenlijk hoort te zijn. Maar die overste leidsman, dat is dus degene die ons voorgegaan is. En op hem zien wij, want hem zouden wij navolgen. En dan weet je waar hij terechtkomt. Want waar is hij terechtgekomen, staat er? Aan de rechterhand des troons van God. En als we hem navolgen, waar komen wij dan terecht? Nou ja, ook bij onze zoonstelling. En worden wij gemaakt tot koningen en priesters enzovoorts. Heb u dat nog? Als lichaam van Christus. Dat is die eenheid dan. Is de bedoeling. En dat het werkelijk gaat om het individu. Voor vandaag neem ik u dan even mee. Voor het gemak doe ik dat naar 1 Timotheus. Lijkt me wel aardig. 1 Timotheus. Daar hebben wij een brief van een individu, natuurlijk van Paulus. Maar hij is ook geschreven. Niet aan de heiligen en gelovigen, of hoe ze maar heten mogen, waar ze dan ook maar zijn dan. Hè? Maar deze keer is het geschreven aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Dat wil zeggen aan Timotheus, die geacht werd een leerling, een discipel, een navolger, dat is hetzelfde, maar dan in het Nederlands. Hij wordt geacht een navolger te zijn van Paulus. Daar is niks bijzonders aan, want ik kan u meedelen dat wij, kijk, het zal wel weer cynisch uit mijn mond komen, ik excuseer me van tevoren, maar kijk. Onderwijs van oudsher, ja, dat was een privé aangelegenheid. Dat wil zeggen, daar zijn de ouders verantwoordelijk voor. De ouders moeten zorg dragen voor hun kinderen, zijn er verantwoordelijk voor. De kinderen zijn zelf niet een rechtspersoon. Ze zijn kinderen omdat ze geen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Die ligt dus niet bij minderjarigen. Vandaar dat rechtspraak over minderjarigen is een beetje een vreemd ding. Nee? Nou ja, ik zal me er niet mee bemoeien. Doe ik ook niet. Maar soms denk ik daar wel over na. In de Bijbel zijn kinderen niet verantwoordelijk. De ouders zijn verantwoordelijk voor de kinderen. Dus de ouders moeten de kinderen ook wat bijbrengen en wat leren. Hebben jullie dat nog? Pas sinds de uitvinding van de democratie heeft de overheid bedacht dat het een leuk idee was, maar dat de mensen nou eenmaal te dom zijn om bij te dragen in de politiek en betrokken te zijn bij de regering van het land. Dus moesten ze onderwezen worden. En toen heeft de overheid het onderwijs naar zich toegetrokken en verplicht gesteld. Dat is nog niet zo lang geleden, hoor. Een jaartje of 200. Dat is nog niet zo lang geleden. En sindsdien is het onderwijs in de handen van de overheid. Toen was het probleem natuurlijk nog dat je op een gegeven moment kreeg de scheiding van kerk en staat. En dat de overheid zich niet zou bemoeien met de religie. Ze wilden daar niet van horen. Het was een te moeilijk probleem natuurlijk. Dus dat werd teruggeschoven achter de voordeur. En buiten de voordeur wilden ze daar niet van weten. En toen zeiden met name christenen, want veel anders had je nog niet in die dagen nog in Nederland, hè. Toen moesten we allemaal nog zelf werken in Nederland. En die zeiden, ja, maar wij willen christelijk onderwijs geven. We willen ze wat bijbrengen, ook over bijbelse dingen enzovoort. En toen werd er toegestaan de zogenaamde bijzonder onderwijs. Dat bij en zonder onderwijs heette, bijzonder onderwijs heette dat. Dat was ook onderwijs, maar dan niet meteen in handen van de overheid. Maar die had er wel toezicht op. Maar dan moest dat bijzonder onderwijs moest wel zichzelf betalen natuurlijk. Hè. Was op eigen kosten. Dus christelijke scholen waren privéscholen. En mijn grootvader heeft nog erbij gedragen aan de schoolstrijd in de tijd voor de gelijkstelling van het christelijk onderwijs. Zodanig dat de onderwijzers betaald werden niet uit privémiddelen, maar uit de kas van de overheid. Dat was de schoolstrijd. Dat is pas kort in de twintiger jaren, dus nu zo'n 100 jaar geleden eigenlijk, is dat pas geregeld geworden. Maar onderwijs is dus in handen van de overheid en die bepaalt dus ook wat er geleerd moet worden en in welke volgorde en al dat soort zaken meer. Ze hebben daar belang bij, want ze willen alle mensen gelijk maken, toch? Alle mensen gelijk, dus liefst allemaal hetzelfde onderwijs. Allemaal een academische studie. Ja. Halen ze dat niet, nou, dan verlagen we de norm. Moet kunnen. En de laagste soort van onderwijs schaffen we af. En wat met laagste bedoelt, waar je het minst je hersens bij hoeft te gebruiken. Wat voor een dwaasheid geweest is allemaal. Ja, het is nou te laat, maar toen maar. Maar dat is wat men gedaan heeft enzovoort. En wij denken dus dat zo'n ding, als je in de maatschappij wat wil bereiken, in het leven wat wil bereiken, dan moet je dus via een onderwijssysteem wat volledig in handen is van de overheid, moet je papiertjes halen en dan kun je in de maatschappij wat bereiken. Word je daar gelukkig van? Nee, daar krijg je alleen burn-outs van enzovoorts. En mensen die het helemaal niet meer zien zitten en die niet meer tegen kunnen, tegen de competitie enzovoorts. Want ja, iedereen is gelijk, iedereen kan. Het is een stoelendans, weet u wel. Maar er zijn te weinig stoelen. En dan vallen de mensen buiten in de boot, of waar ze maar buiten vallen dan. Maar in ieder geval komen ze niet op de stoel terecht. En dan, ja. Want iedereen weet dat het onderwijs niet aansluit bij de maatschappelijke toestanden enzovoorts. En daarom zijn er weer commissies die zich daarmee bezighouden. Je kom je nooit mee klaar. En dan krijgen we een minister van Onderwijs die totaal geen verstand heeft van onderwijs, maar het is een goed bestuurder. Ik weet niet hoe die heet, want is ook niet belangrijk als u het mij vraagt. Want als hij weggaat, komt er een ander te zitten die er ook geen verstand van heeft. Want ja. Want als er iemand is die er verstand van heeft, die gaat zeggen, nee, het moet zo en zo. En dan, maar dat mag niet, want het is autoritair. Dat is niet democratisch genoeg. Hebben we dat nog? Het is een zootje, kortom. Maar ja, het enige wat echt werkt, en dat is van oudsher zo geweest, is individueel onderwijs. En je werd, als je een vak moest leren, werd je verhuurd aan, weet ik veel. Dan kwam je in dienst van iemand die het vak verstond. En die dan niet door de overheid in die positie geplaatst was. Maar de vaklui zelf hadden een bond en die beschermden hun eigen vak. Dat zijn de gilden. Heb je dat nog? Er werd dus wel degelijk toezicht opgehouden. Maar die stelden er ook een eer in om mensen op te leiden in hun vak. Individuen. En als ze bij de een uitgestudeerd waren, gingen ze op trek, toch? Dan werd je een wandergezel, heette zoiets in Duits. Ich bin ein wandergezel. Dan moest je nog bij een paar andere bedrijven of bazen in de leer. En als je dan klaar was en terugkwam, dan moest je een proefstuk maken of iets dergelijks. En dat was het dan. En dat geldt ook voor het leerstellige onderwijs. Je moet iets leren, theorieën, weet ik veel. En dan ga je bij die in de leer en bij die. En dan kwam je weer terug en dan moest je een scriptie schrijven. Want dat is dan je proefstuk, hè. Niet iets figuurzagen dus in dit geval, maar iets een scriptie, iets schrijven enzovoorts. En het wordt dan beoordeeld door een paar mensen. En dan krijg je je bul of zoiets. Dan ben je officieel dokter en wat het maar was enzovoorts. Zo gaan die dingen. Maar in principe persoonlijk onderwijs. En dan in de muziek, want dat kan ik niet nalaten te vertellen, gaat dat net zo. Hè? Je kunt algemeen wat in de basis, kun je wat leren. Maar als je serieus daarin verder gaat, dan ga je in de leer bij een bepaalde Iemand die workshops geeft of lessen geeft bij iemand die zich bewezen heeft als topmuzikant enzovoort. En of die dan les geeft via een conservatorium of privé in de bijkeuken. Ja, dat maakt verder niet uit, maar daar ga je dan in de leer. Bij iemand individueel. Zo werkt het. En dat is het enige wat echt werkt. Want van scholen heb ik echt geen hoge pet op. We ontkomen er niet aan. De overheid heeft het in zijn greep, dus daar kom je nooit meer vanaf. Maar toen maar. Hebben die nog tot zover? Nou, en zo werkt het dus ook onder gelovigen onderling. En dat vind je hier geïllustreerd bij Paulus. Die bijvoorbeeld ook, want ik heb Timotheus liggen, daar ga ik over Titus praten. Die aan Titus schrijft, want hiertoe heb ik u op Kreta achtergelaten. Niet voor de vakantie, maar hiertoe heb ik u op Kreta achtergelaten. Opdat gij voort zoude terechtbrengen hetgeen nog ontbrak. Namelijk dat gij oudsten zou stellen, dus een paar bladzijden, dus Titus 1, vers 5. En dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb, enzovoorts. Ik ga daar niet verder op in, maar het blijkt dus dat Titus echt niet in dienst stond van de kerkraad of van de klas, de klassis. En van de synode, waar die maar al laat staan van de paus. Helemaal niet. Hij stond in dienst van de Heer, maar hij staat onder het mentorschap. Is dat een goed woord, mentor? Hij staat onder toezicht dan van Paulus. En die heeft hem gewezen van dit moet er nog gebeuren. En die stelt hem daar op die plek. Heb je dat? Of hij verplicht was, Titus, om daaraan gehoor te geven. Dat denk ik niet. Maar Paulus schrijft nog even precies waarom hij gedaan heeft wat hij gedaan heeft. Hem daar achtergelaten voor dit doel. Waarbij Titus dus verantwoordelijkheid draagt. Maar hij staat onder het gezag, onder het toezicht van Paulus. En wat Timotheus betreft vind je precies hetzelfde. Nou ben ik hier al in 1 Timotheus 4 inmiddels. Maar daar lees ik vanaf vers 6. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, die dingen van de voorgaande verzen, namelijk dat men zou afvallen van het geloof en zich begeven tot verleidende geesten en leringen der demonen, en dat men leraren der wet wilde zijn. Dat is hoofdstuk 1 trouwens al, waar dat staat, enzovoort. Vanwege al deze dingen krijgt Timotheus deze woorden mee. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, namelijk dat er niks onrein is in zichzelf, kortom, en dat wij niet onder de wet leven, enzovoorts. Niks onrein is in zichzelf. Zeker niet binnen wettische beginselen. De Bijbel zegt, dingen zijn alleen onrein als je ze onrein acht. Het zit tussen je oortjes, heet dat. Dat is modern Nederlands. Staat in Romeinen 14, voor wie het na wil lezen. Er is geen ding onrein in zichzelf dan die acht iets onrein te zijn. Voordien is het onrein. Daar moet dan nog wat aan veranderen, aan dat denken. En hier staat, er is geen ding onrein in zichzelf. Alle schepsel Gods is goed, enzovoort. Dat is dan het antwoord op die ideeën dat wij als christenen ons moeten onthouden van dit en van dat en van zus en van zo. Onzin. Maar als het dan aan de afgoden geofferd is, Paulus zegt, daar moet je helemaal niet naar vragen, dat doet er niet toe. Dat is 1 Korinthe. Echt. En als je er toch moeite mee hebt, ja, dan ben je zwak in het geloof, heet dat. Volgens de termen uit Romeinen 14 dan weer. Enzovoort. Zie? Nou, die dingen. Als je deze dingen de broederen, de gelovigen dus, voorstelt, wat ik nu net even in een paar zinnen samenvat, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Niet dienaar van de kerk, dienaar van Jezus Christus. Dat men daarmee de gemeente dient, dat is ook zo. Dat zei Paulus ook over zichzelf, dat hij een dienaar van de gemeente geworden was, enzovoorts. In Colossense gebruikt je die uitdrukking. Maar fundamenteel Zo zult gij een dienaar van Jezus Christus zijn, een goed dienaar, opgevoed in de woorden des geloofs en daarmee der goede leer welke gij achtervolgd hebt. Let op het enkelvoud, het is alleen geschreven aan Timotheus. En aan hem wordt ook geschreven, maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen uzelf tot godzaligheid. Zelfs als in 1 Korinthe 5 gesproken wordt over dat daar in dat geval een gelovige is die zich op bepaald terrein misdraagt, dan zegt Paulus nog niet, zorg dat je collectief iets daar afstand van neemt of zo. Het is nog steeds individueel. Hij zegt, ik wil er niet mee te maken hebben en ik hoop jullie ook niet. Maar het is niet een beslissing van een kerkenraad of van een bestuur, een commissie. Het is de verantwoordelijkheid voor elke gelovige om te bepalen, te beslissen met wie hij wel omgaat en met wie niet. En soms is het lastig om uit te maken met wie wel en wie niet. Vandaar dat Johannes dan weer brieven schrijft over hoe je weet wie wel een oprechte gelovige is en wie niet. Dat kun je namelijk weten doordat men de geboden lief heeft en de broeders lief heeft. Staat er. En hij doet er dan 5 hoofdstukken over. Maar toe maar. Verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen. Voor de oude wijven onder u, ik zeg het altijd verkeerd, hè. Het is altijd mis. Maar goed, iemand heeft bedacht, maar ik zeg je van tevoren, het staat niet in alle commentaren, maar ik heb ooit gelezen dat woord wat hier vertaald is met oudwijfs ook zou hebben kunnen betekenen Grieks. In dat geval zou de lezing zijn ongoddelijke en Griekse fabelen. Ik acht dat een plausibele lezing, omdat wij elders lezen over Joodse fabelen. En daarna natuurlijk kunstig verdichte fabelen. Bedankt aan Petrus. Maar wij kennen Joodse fabelen en wij kennen Griekse fabelen. Dat zijn de meest voor de hand liggende fabelen van die tijd in elk geval. En die betreffen inderdaad de religie, hè. U weet dat een beetje oude Griekse literatuur inderdaad geacht wordt op rijm te zijn. Althans, het worden al gedichten beschouwd, samengesteld, kunstig verdicht enzovoort. Maar het neemt niet weg dat het leugens zijn. Heb u dat? En als je een beetje leugen onder de mensen wil krijgen, moet je het wel goed verpakken. Dus in een gedicht bijvoorbeeld. In een roman kan ook, maar dan moet je wel goed kunnen schrijven, hoor. Heb je dat? Zal je het niet mee vermoeien, maar een beetje vaderlandse dichter was een dominee, hoor. En, hadden we het al over Nicolaas Beets gehad en zo? Nou ja, hoor, laat maar zitten. Toen maar. Recentere hebben we trouwens ook. Want dat is wat dominees doen. Hè. Ze hebben moeite met de inhoud van het woord van God. Dus of ze houden zich bezig met sociale zorg. En dan noemen we zo iemand een goede herder. Wat hij om die reden juist niet is dan. Maar doe maar. Maar dat noemen we. Zo heet dat toch? Ja. Als dat hen ook niet ligt, dan gaan ze gedichten schrijven. En dagsluitingen houden voor de televisie. Maar ja, dat is al heel lang geleden, hoor. Dat doen ze al lang niet meer. Dagen worden niet meer gesloten. Het gaat dag en nacht gaat het door, hè. Maar toch maar. Ik ben er serieus. Dan gaan ze gedichten schrijven. Ja, het ligt in de buurt van de theologie. Kunstig verdichten. Griekse, Joodse fabelen. En oudwijfs. Ik weet niet wat dat betekent. Ik weet wel wat zo'n woord betekent, maar ik weet niet wat het inhoudelijk dan betekent. Dus ik gebruik het ook liever niet. Met excuses naar de Statenvertalers. Verwerp de ongoddelijke en Griekse fabelen. Verwerp de fabelen in het algemeen, want het zijn leugens. En dat schijnt toch een redelijk actieve bezigheid te zijn. verwerp ze. Wij worden dagelijks, ik ben er stellig van overtuigd, wij worden dagelijks geconfronteerd met fabeltjes. We beschouwen het als nieuws. Modetrends of wat het maar was, maar het is allemaal flauwekul. Tegenwoordig heet het trouwens meteen crisis, hè? Als tegenwoordig iemand een glas melk laat vallen, roep je niet meer gewoon wat zonde. Dan zeg je, we hebben een crisis. Toch? En als er een crisis is, beste mensen, dan betekent het dat de overheid gerechtigd is om in te grijpen op ondemocratische wijze. Want het is een crisis, het is een noodsituatie, enzovoort. Heb u dat? Het is nou helemaal zo en daar kunnen we niks aan doen. We moeten er mee. En dus gaan we. Het is nou eenmaal onvermijdelijk. We hebben een crisis. Want het klimaat verandert, we hebben een crisis. Jongen, wat wordt het toch warm tegenwoordig. Maar toen hebben ze uitgerekend. Heb je dat nog nooit dat je je afvraagt, waar meten ze dat dan? Hè? Hier in Oostendorp? Of waar? Waar meten ze dat dan? En hoe deden ze dat dan vroeger? Zijn de meetgewoonten ook veranderd? Hebben ze meer thermometers neergezet? Je krijgt een andere uitslag van. Toch? Ja, maar ik weet het niet. Wij moeten dat allemaal maar vertrouwen. Vertrouwen in de wetenschap doet dat. Maar zoals ik altijd roep, die bestaat niet. De wetenschap. Je kan niet een brief sturen naar de wetenschap. Je kan niet een vraag stellen aan de. Het bestaat gewoon. Je hebt geen adres. Staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bestaat echt niet. Je hebt hooguit mensen die wat langer op school geweest zijn dan ik. Nou, is dat nog gauw het geval. Maar, doe maar. Die hebben wat geleerd. Er zijn wat geleerden. En ik weet van geleerden alleen dat ze het met elkaar nooit eens zijn. Behalve als het echte carrièremakers zijn, dan sluiten ze zich aan bij de meerderheid. Heb je dat nog? En geleerden verzamelen feiten en daar moeten ze iets mee. En als het ze niet past, blijft het gewoon in de la liggen. Ik zei niet, dan leggen ze het in de la en gooien de sleutel weg. Ik zei gewoon, dan blijft het in de la liggen. He? En af en toe komt Erik van Deniken dan de la leeghalen. En andere mensen komen dat dan doen. En gaan daar dan mee aan de haal. Maar hij blijft natuurlijk tobben met dat spul. Maar de wetenschap bestaat niet. Maar ze slaan er ons mee om de oren. Ik geloof er geen klap van. Ik geloof er niks van. We zien het toch ook niet? Is er dan een crisis? Waar dan? Stikstof. Ik heb op school. Ik heb op school geleerd. En trouwens, iemand heeft me dat laatst ook nog verteld. Er was een kweker die vertelde mij nog. Wij betalen al eeuwenlang betalen wij geld voor stikstof. Want het is kunstmest, dat hebben wij nodig. Hebben wij nodig. Anders dan doen die tomaten het niet. Niet dat dat erg zorgwekkend is, want iemand heeft mij verteld dat tomaten ook maar een rood zakje zijn met water erin tegenwoordig. Als je echte tomaten wil hebben, dan moet je niet meer hier wezen. Ze smaken ook nergens naar trouwens. Uit het Westland? Zijn die mensen uit het Westland? Ongelukkig niet. Maar u weet wel, die tomaten die gekweekt worden in die kas, die zijn toch niet. Die zijn voor de handel, maar zijn niet voor de consumptie. Kom op. Ik was een keer, waar was ik? In Italië, geloof ik. Bij iemand die had tomaten in zijn tuin staan. Ja, wilt u er een? Ja, wil ik wel. Jee, ja, dat was een tomaat. Herkende ik ineens weer. Maar goed. Maar dat tezijde. Maar het ging dus over, we hebben stikstof nodig, want anders doen die dingen het niet. En nou hebben we ineens een probleem. We hebben te veel. En of de kwekers nou nog steeds stikstof moeten kopen, dat weet ik niet, maar het. Maar het schijnt dat de brandnetels er te goed op doen en onkruid en zo. En is tomaten ook onkruid? Of als het in de kast staat, niet. Nee, maar daarbuiten. Ik weet het, mensen van de getop is dat allemaal toch. Hè? Nou ja, doe maar. Verwerp die fabelen. Elders wordt gesproken trouwens over dat wij gewaarschuwd worden voor de tegenstellingen van de zogenaamde wetenschap. Staat de vertaling. Ik weet niet zo gauw meer waar het staat. Ik, Oh, Jan is er weer. Jan, wat, waar staat dan?
Einde van het Bijbelboek. 1 Timotheus 6.
Harder.
1 Timotheus 6.
1 Timotheus 6. Oh, aan de... Oh, er staat... ik ben even aan het kijken, hoor. Vers?
20.
Oh, helemaal aan het eind, ja. O Timotheus, 1 Timotheus 6, vers 20. O Timotheus, bewaar het pand u toebedrouwd. Een afkeer hebbende, men zou zich dus afkeren, afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. Nou, die man is nog, die Paulus is nog veel scherper dan ik, dus toch? Ja. Nou goed, maar even terug naar 1 Timotheus 4 dan. Verwerp de ongoddelijke en oudwijze fabelen. Oefen uzelf tot godzaligheid. Dat is een training. Dan moet je dus, dat is gewenning. Dat moet je regelmatig doen. Als je traint, weet u wel. Oefen uzelf daarin. Weg ermee, weg ermee, weg ermee. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. Hebbende de belofte des tegenwoordige en des toekomende levens. Oefening der godzaligheid. Dat is een oefening in ons denken, in ons gemoed. En de moed ook om de beslissingen te nemen van hier wil ik niet mee te maken hebben, hier ga ik niet in mee, dit is verleiding, dit komt uit de wereld. En niet gaan bestrijden, want dat is precies wat de duivel wil, hè? Dat je de leugen gaat bestrijden. Dat je, hé, dat gaat goed, je gaat de leugen bestrijden. Weet je wat, ik geef hem er nog een paar. Dat doet hij. Echt. En zo trekt hij het dus mee. Dat is een trucje. U kan schaken en dammen. Je probeert toch een tegenstander in de val te lokken. Voetballen dan. De buitenspelval. Grappig altijd, hè. Zoiets. Maar goed. Je probeert een tegenstander ergens te krijgen waar hij niet wil wezen. En om zo uit te schakelen. En dat is wat de duivel doet met ons. Wij stellen vast, de wereld is vol leugens. Nou gaan we er tegenin. We gaan de barricade, we nemen spandoeken mee en zo. Hè? En eventueel een vlaggetje, een hoedje en een toeter. Vanwege de gevoelens van het volk. En dat soort dingen. Ja, beste mensen, dat dan heeft, punt 1, heeft het geen zin te strijden tegen wat Da Costa de tijdgeest noemde, 200 jaar geleden. Echt. En bovendien, we hebben andere belangen. Dat is de oefening van de godzaligheid, heet dat. Ik heb er ook geen ander woord voor. Vroomheid, dat heeft ook een negatieve klank. Maar zoiets is het wel. Oefenen van de godzaligheid, want die belooft wat voor het tegenwoordige en voor het toekomende leven. Nou ja, en dan staat er weer vers 11, want ik moet het nu afronden. Er staat: beveel deze dingen, leer ze. Dat wil zeggen, dat is zijn verantwoordelijkheid om dat te doen. En vervolgens vers 13, houd aan in het lezen, in het vermanen, eigenlijk in het vertroosten. Houd aan in het lezen, in het vertroosten en het onderwijzen, het leren, totdat ik kom, enzovoort. Dat is de persoonlijke verantwoordelijkheid, want daar ging het mee om, van Timotheus. Nou weet ik wel dat wij niet allemaal staan in de schoenen van Timotheus, maar wij allen zouden wel degelijk één loopbaan lopen, die ons en ieder van ons is voorgesteld. Ja. En hoe die loopbaan eruit ziet, ja, dat kan ik u ook niet vertellen. Dat kan niemand u vertellen. Het heet de loopbaan des geloofs. En het houdt in dat we trouw zijn aan het woord van God. En dat is in de eerste plaats in ons denken. Want onze loopbaan... Nee, ik zal zeggen wat de dokter zei. Broeder. Broeder dokter. Nee, de dokter was broeder. Dokter broeder. Die zei, leven is beleving. Het gaat er niet om wat je allemaal doet in je leven. Het gaat erom hoe je het beleeft. En wat het met je doet. Welke uitwerking het op je heeft. Enzovoort. En dat zou ontwikkeld moeten worden. De bedoeling is namelijk dat wij opgevoed worden, opgeleid worden voor een toekomstige bestemming. Daarvoor worden wij getraind. Daarvoor moeten wij leren om bepaalde dingen van ons af te schuiven, langs ons heen te laten gaan, ons ervan af te keren. Dingen van de wereld, omdat ze in de praktijk niks bijdragen aan onze verantwoordelijkheid binnen de gemeente als zodanig. En de gemeente is natuurlijk een abstractie, want het bestaat echt alleen maar uit individuele gelovigen. En wat ons bindt, is onze geestelijke eenheid, zal ik maar zeggen. Onze gezindheid. Dat zijn de beruchte woorden uit 2 Korinthe 5. Namelijk, wij kennen niemand naar het vlees. Die zijn berucht, die woorden. Omdat men er zich niks bij kan voorstellen. Maar het punt is, wij kennen elkander naar de geest. Wij kennen elkander, dat wil zeggen, onze gemeenschap is gebaseerd op onze gemeenschappelijke liefde voor de Heer. En als die te abstract is of te subjectief, dan is het onze liefde voor het woord van God, onze verbinding daarmee, ons geloof dus, de mate waarin we dat woord in ons opnemen en de basis is voor onze christelijke ethiek. En nou weer helemaal gewoon. Wij zouden een loopbaan lopen ziende op onze overste leidsman die ons is voorgegaan, die om de vreugde die hem voorgesteld was, want dat is het gelezen door onze broeder daarstraks, om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen, de schande veracht. En hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, of hoe het dan maar geformuleerd zou zijn. En ook daar gaat het verder met wat dat dan inhoudt, die loopbaan lopen. Dat betekent dat we terechtkomen in een strijd. En die strijd wordt met name geïnitieerd door allerlei lui die het woord van God tegenspreken. Want dat staat er in Hebreeën 12. Het volgende vers is namelijk vers 3. Want aanmerk deze die zodanigen tegenspreken van de zondaren, die het mis hebben dus, hè. Tegenspreken van de zondaren, tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Met andere woorden, het is de gewoonste zaak van de wereld dat het woord van God wordt tegengesproken. Niettemin, wij geloven wat God gesproken heeft. En als de Heer dan ons al een voorbeeld heeft nagelaten, is het dit, schrijft Petrus eigenlijk. Die zegt, die heeft dat de Heer in zijn lijden ons een voorbeeld heeft nagelaten. Maar dat lijden, dat is met een lange ei, dat betekent het ondergeschikt zijn aan, en dat is in de eerste plaats aan God en zijn woord. En dat is precies wat Paulus, neem ik aan, hier schrijft in Hebreeën 12. Om de vreugde die hem voorgesteld was. Dat is ook ons voorgesteld. En onderweg daar naartoe zijn we net als die dienstknechten uit, ik roep maar weer wat, Lucas 19. Hij geeft ons verantwoordelijkheid, dat heet een pond. En hij zegt, doet handeling totdat ik kom. En daarna komt hij terug en ontvangen wij loon. En daar zien wij naar uit. Dat is die belofte met betrekking tot het tegenwoordige, maar in het bijzonder tot het toekomende leven, waarover Paulus dan schreef aan Timotheus. Wat ik u sta te vertellen is dat u zich van niemand wat moet aantrekken, maar een heleboel van de Heer. In zijn dienst staan wij. En het gevolg daarvan is dat we inderdaad als gelovigen met elkaar verbonden zijn en een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben om de Heer te dienen. Maar op welke wijze dat moet, dat is voor ieder van ons een individuele verantwoordelijkheid. Waarover we dus ook verantwoording zouden afleggen, maar niet aan elkaar, maar alleen aan de Heer zelf. Zie? Of dat een blijde boodschap is, weet ik niet. Ik persoonlijk heb dit altijd als een blijde boodschap ervaren. Zo van, nee, ik ben niet in dienst van mensen. En die commanderen ook niet. Maar het legt dan natuurlijk wel, dat is een nadeel ervan, legt een grote verantwoordelijkheid bij jezelf. En dat is zo, maar daar krijgen we loon voor. Zo heet dat. Zie? Goed. Wij moeten het hierbij laten en we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we ook weer hier mochten zijn op deze plaats en in deze tijd om uw woord te openen en om ons te bepalen bij wat u te zeggen hebt, ook in het bijzonder over ons en over onze levenswandel, onze loopbaan die wij zouden lopen. En we danken u te mogen beseffen dat wij niet in dienst staan van mensen, maar dat u ons persoonlijk hebt, een plaats hebt gegeven in uw gemeente. Daarmee ook een verantwoordelijkheid. En dat bovendien dat wij dat zouden bezien, beschouwen als een genade die u ons verleent, omdat onze levens anders doelloos zouden zijn. Maar we danken u daarom u te mogen dienen. Dat u ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, zodanig dat wij over alle omstandigheden heen mogen en zouden uitzien naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En daarom opnieuw danken we u voor deze gelegenheid en willen u vragen, Vader, op grond van uw beloften, bewaart u ons voor de duisternis van de tegenwoordige boze eeuw, opdat wij mogen wandelen in uw licht en waarheid onderweg naar die erfenis die u voor ons bewaart. Amen.